Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat is overleden in de leeftijd van 69 jaar op 20 september jongstleden Benjamin Willem Uyl. In aansluiting hierop willen we samen zingen en we doen dat uit Psalm 103 vers 8 en vers 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven en ook het negende vers masseert een gunst zal over die hem vrezen. 103 vers 8 en 9. Aan u zullen twee gedeelten uit de schrift worden voorgelezen. Eerste plaats Genesis 15, vers 1 tot en met 6. En in de tweede plaats Romeinen 4, de versen 1 tot en met 12. Ik herhaal Genesis 15, vers 1 tot en met 6. En vervolgens Romeinen 4, vers 1 tot en met 12. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genesis 15, de eerste 6 versen. En na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voorts zeide Abram: Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, De zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren was tot hem, zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Romeinen 4, de eerste 12 versen. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende: zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de vooruit? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de vooruit? Niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de vooruit was toegerekend. Opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de vooruit zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden, en een vader der besnijdenis, dengene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de vooruit was.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 138, de versen 1, 2 en 4. Ik zal met mijn ganse hart uw eer en wat er verder volgt. Ondertussen wordt er gecollecteerd, er zijn 3 collecten voor de vluchtheuvel, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanmorgen in dit uur van voorbereiding uw aandacht een ogenblik vragen voor hetgeen u vindt in hetgeen is geschreven in Genesis 15, het zesde vers, waar het volgende staat: en hij, dat is Abraham, geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Het gaat in deze tekst en in dit gedeelte om de rechtvaardiging van de goddeloze. Hoe een zondig mens weer in een rechte verhouding komt met God. Want door de zonde is die verhouding natuurlijk niet goed. En hoe komt dat nu weer in orde? Hoe komt die gebroken relatie, hoe wordt die nou weer hersteld? En dat wordt hier geleerd in de Bijbel. En dan zien we in de tekst in de eerste plaats: en hij geloofde in de Heere. En dat is het instrument voor de rechtvaardiging. Het middel waardoor iemand recht komt te staan voor God. We lezen in de tweede plaats over het wonder. Want er staat in vers 6: en hij rekende het hem. Abraham was in zichzelf niet een hele fijne, goede man of iets dergelijks. Hij heeft ook allemaal zonde gedaan. Maar God rekent hem iets toe. God verklaart iets over Abraham. En dat is het wonder van de rechtvaardiging. En tenslotte ook de vrucht of de zegen, want er staat aan het slot van vers 6, tot gerechtigheid. En Paulus die werkt dat dan uit in Romeinen 4, daar komen we dan bij onze derde gedachte nog wel op. Dus ik herhaal het even, het gaat over de rechtvaardiging van de goddeloze, dus hoe zondige mensen weer in een rechte verhouding komen met God. We letten eerst op het instrument. We letten in de tweede plaats op het wonder en we letten in de derde plaats op de vrucht. Gemeente, we zijn vanmorgen in de eerste plaats natuurlijk samen om naar Gods woord te luisteren, maar ook in een uur van voorbereiding. Volgende week zal, als God dat geeft, het heilige avondmaal worden bediend. En u weet allemaal wel, het gaat natuurlijk bij de vragen, mag iemand nou wel of niet deelnemen aan het avondmaal, niet in de eerste plaats om dat avondmaal. Het gaat in de eerste plaats om de vraag of wij deel hebben door een waar geloof aan Christus. Dat is de centrale vraag die trouwens in elke kerkdienst aan de orde moet komen, die in ons persoonlijk leven aan de orde moet komen en die ook in een week van voorbereiding aan de orde moet komen. Heb ik mijzelf met een waar geloof met de Heer Jezus verenigd? En het antwoord is ja of nee. Is het antwoord nee, dan hebt u geen goddelijk recht op het avondmaal. Is het antwoord ja, dan bent u van harte welkom om dat vaak bestreden en aangevochten geloof in hem te versterken. Dat is de heldere en simpele leer van het evangelie, die we persoonlijk diep moeten overdenken en ons persoonlijk de vraag moeten stellen: heb ik deel aan Christus? Daar kunnen we ons geweldig in vergissen. Sommigen denken dat het helemaal niet nodig is om naar de hemel te gaan en Christus te kennen. Dat is een leugen. Want ieder die naar de hemel gaat, leert die zaligmaker kennen. Denk niet dat u de hemel binnen kunt zonder dat u de verlosser tot uw deel hebt. Dat is onmogelijk. Anderen denken dat ze naar de hemel gaan omdat zij goede gedachten hebben van zichzelf en op een oppervlakkige manier de Heer Jezus hebben aangenomen. Ook daar waarschuwt de Bijbel voor. Persoonlijk moeten wij deel hebben aan die zaligmaker. En Abraham geloofde. Het wordt in de schrift herhaalde malen onderstreept. En we gaan er ook vanmorgen over nadenken. Toets uzelf en onderzoek dat of u dat geheim, dat wonder kent dat God in Christus naar u heeft omgezien. Want dan wordt dat avondmaal een heerlijke boodschap. Van bemoediging, van zegen, van versterking in het allerheiligst geloof. Dan is het een inzetting des Heren, ingezet voor zijn kerk en voor zijn kinderen. En mist u dat ware geloof. Zoek dan toch de Heren terwijl het te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. Voorbereiding voor het heilig avondmaal. De tweede plaats staan we stil bij Gods woord. En we zijn bezig met de geschiedenissen uit Genesis 12, 13 en 14. We komen nu toe aan hoofdstuk 15. Zo in het kerkelijk leven zeg je dan, we zijn bezig met Abraham. En ik heb al meer gezegd, eigenlijk is dat niet goed. U mag het wel zeggen, maar het klopt eigenlijk niet. We zijn niet bezig met Abraham. Er staan ook in de Bijbel niet een heleboel verhalen over Abraham. Zo van zijn vader en zijn moeder. En toen hij klein was, woonde hij daar. En toen hij ouder werd, ging hij die opleiding doen. En heeft dat beroep uitgeoefend. En enzovoort, enzovoort. Dat staat allemaal niet in de Bijbel. Er staan in de Bijbel enkele dingen die de Heilige Geest van belang vindt. En die te maken hebben met het heil van Gods kerk. En het gaat dus niet in de eerste plaats over Abraham, maar het gaat in deze geschiedenis over de God van Abraham. En wat die God in deze wereld doet en tot stand brengt. En de vraag is steeds of wij die God nu kennen en aanbidden, of dat we die God niet nodig hebben. Nou, de koning van Sodom had die God van Abraham niet nodig. Hij had genoeg aan zijn geld en aan zijn goed. Lot had die God wel nodig, maar dat was heel zwak en Lot die staat niet als een geweldig voorbeeld in de Bijbel. Abraham had die God nodig. Dat begint dan in Genesis 12. En dat wordt dan stap voor stap worden er zomaar enkele dingen in de Bijbel vermeld. Door de Heilige Geest. In hoofdstuk 15 is Abraham ongeveer 10 jaar in het beloofde land. Althans, dat is volgens de meeste verklaarders zo. Hij is inmiddels dus ongeveer een jaar of 85 geworden. En we zien hem daar wandelen. We lezen in vers 1 van hoofdstuk 15 na deze dingen. Welke dingen? Nou, wat in het vorige hoofdstuk waarschijnlijk is vermeld. Dat is die oorlog waarin Abraham samen met een paar andere koningen overwinning heeft behaald en een ontmoeting heeft gehad met Melchizedek. Wat gebeurt er nu als iemand een grote overwinning behaalt? En die overwinning die geschiet in een vijandige omgeving. Dan wordt natuurlijk de vijandschap van de omgeving die wordt allemaal groter. En er ontstaat dus in dat land Kanaan voor Abraham een dreiging. Zo wandelt hij alleen door dat beloofde land. Zo is er een geweldige hoop dreiging. De koning van Jericho, de koning van andere steden, Hebron enzovoorts. Die zien die Abraham maar groter en machtiger worden en die denken, straks dan is hij hier de baas. Je kunt het allemaal zo ongeveer voorstellen. En zo wandelt hij daar 10 jaar lang door dat beloofde land. En dan wordt hij bang. Bang. Angstig. Maar kijk, als je iets beloofd is, en dan heb je het een week later nog niet, dan denk je, nou misschien komt het volgende week. Als je iets beloofd is en het is in een jaar later nog niet, dan denk je, zou ik me niet vergist hebben. En als er nou iets beloofd is en je bent 10 jaar verder en er is nog niks veranderd, wat denkt u dan? Het zal vast wel een vergissing zijn, toch? Dat is de situatie, de vijandschap in het land Kanaan die groeit. En God, die stem heeft wel wat beloofd, namelijk een zaad. Maar het is er nog steeds niet gekomen. Sarah is nog even onvruchtbaar. En Abraham heeft nog geen kind. Zou u dan ook niet bang worden? Zou u dan ook niet denken, zou ik me niet vergist hebben? Als we dat nou even weten. 10 jaar lang op een belofte gewacht. Een omgeving die meer en meer vijandig wordt. Dan gaan we Genesis 15 misschien een beetje verstaan. Want na deze dingen, opnieuw dat woord. Een woord betekent in de Bijbel altijd een zaak. Het woord des Heren. Het is niet zomaar een paar woorden die we zeggen. Oh, wat had ik ook alweer gezegd of iets. Nee. Een woord is in de Bijbel altijd een zaak. Het woord des Heren bestaat in de eeuwigheid, zegt Jesaja. Dat woord dat klinkt met macht. En wat zegt God? De drie-enige God. In een gezicht, in een visioen. Abraham heeft iets gezien. Hij heeft iets van Gods heerlijkheid aanschouwd. Dat is het eerste woord. Vrees niet. Daar kun je al een preek over houden, hè? Te midden van vijandschappen. Te midden ook van talloze vragen. Zou die belofte wel vervuld worden? Sarah wordt ook maar ouder. Vrees niet. En dan heel persoonlijk, Abraham. Ik ben uw schild. Uw loon zeer groot. Abraham, je bent bang voor die mensen om je heen. Wees niet bang, ik ben je schild. Ik zal je beschermen. En in de tweede plaats, ik denk, zal er nog wel ooit een zaad komen. Ik ben uw loon. Ik zal je belonen. Wandel in die weg. Ik ben uw schild, ik ben uw loon. En dan geeft Abraham antwoord. Hij reageert op die boodschap van 's hemels wegen. Op dat woord des Heren, een zaak dus. Heere, Heere, wat zult gij mij geven dat ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Abraham komt terug op die belofte. Hij zegt, Heere, ik heb geen kind. Uw schild, uw loon. Het beloofde zaad is er niet. Hoe zal ik dat nou weten dat u mijn loon, mijn schild bent? En dan zegt de Heere tegen, volgens zegt Abraham in vers 3, hij maakt het duidelijk. Hij zegt, kijk, geen zaad. Die Damaskener, die neemt mijn erfenis. Dat wordt mijn opvolger. Een heiden. Hoewel later blijkt dat hij ook de God van Abraham dient. En lief heeft en aanbidt. En dan neemt de Heer Abraham mee. En God zegt in het vierde vers. Nee Abraham, niet Eliezer. O trouwens straks ook niet Ismaël. Maar uit Sara zal een zaad komen. Ze is nu oud. Sarah is 75. Jij bent 85. Maar er komt een kind. Dat beloof ik je. En dan staat er in vers 5 dat God hem ook een teken geeft tot verzekering. Dus Abraham, kom eens uit je tent. Nu weet allemaal wel, als je in het oosten bent, heldere nachten. En een heldere nacht, dan krijg je een prachtige sterrenhemel. De geleerden zeggen dat je, er zijn miljarden sterren, dat weten we. Maar je kunt dan in het oosten, je kunt er ook 200 miljoen zien. Dus 200 en 600 miljoen. Ongelooflijk veel. En de Heer zegt, Abraham, kijk eens naar de hemel. Probeer die sterren maar eens te tellen, dat lukt je dus niet. En dan staat er in vers 5, en zo zal je nageslacht zijn. Dus wat zien we nu in dit gedeelte hiervoor? Dat de Heere in de eerste plaats bemoedigt. Vrees niet, ik ben uw loon zeer groot. In de tweede plaats zijn belofte van een nakomelingschap herhaald. En in de derde plaats naar de lucht wijst en naar de sterren. En zo zeker is dat, zo zal uw zaad zijn, het verzekert. Het woord des Heeren geschieden. En nou stoppen we even en gaan we nadenken. Nu zijn er twee reacties mogelijk. Ik zal u eerst maar de gewone menselijke reactie geven. En dat is eerst zien en dan geloven. Want ja, je kunt wel van alles horen, toch? En het duurt nou al zo lang. En God heeft dat wel gezegd, maar ja, het is nog steeds niet gebeurd. En Abraham heeft 100, 200, ik weet niet hoeveel redenen, om wat hij nu allemaal heeft gehoord en wat hij nu allemaal heeft gezien, in twijfel te trekken. Op een zorgeloze manier, op een arrogante manier, op een moedeloze manier. Dat maakt de duivel allemaal niet uit. Of we het nou zorgeloos, argeloos, moedeloos, hopeloos doen, dat vindt hij allemaal niet erg. Als we het maar vooral niet aanvaarden. En dat is de natuurlijke reactie van de natuurlijke mens. God kan zeggen wat hij wil, maar hij trekt zich er niks van aan. Je hoeft de Bijbel maar van kaf tot kaf door te lezen en je komt dat voortdurend tegen. Dat is de natuurlijke mens. En nou gaan we weer terug naar de Bijbel. Want dat horen we dan in de schrift in vers 6. Dat is zo'n geweldige tekst, gemeente. Het is een herhaling van wat we al lazen in Genesis 12, vers 4. En dan lezen we in Genesis 15, vers 6. En hij schudde nee met zijn hoofd, nee. En hij geloofde in de Heere. Ja, dat is om stil van te worden, hè. Want hier zien we dat Godswerk wat openbaar komt. En dat dwars tegen alles in en tegen de omstandigheden in. Abraham, God voor waarachtig. Dat wat is geloven, dat is een ander woord voor vertrouwen in de Bijbel. En hoewel er allemaal vijanden zijn. En hoewel het al 10 jaar lang geleden is dat de God dat heeft beloofd. Abraham vertrouwde in de Heere. Weet u wat Abraham dat deed? Hij zei, Heer, u hebt het gezegd en het is waar. U hebt gelijk. En de duivel heeft ongelijk en de mensen hebben ongelijk. U is waar. Wat is eigenlijk geloven? Geloven, dat zegt onze heilige, is een kennen en vertrouwen. En Abraham geloofde in de Heer. We zien hem daar als ware staan in Kanaan. Lot is weg. De belofte is wel gegeven, maar niet vervuld. De vijandschap die groeit met de dag. Een zwakke, hulpeloze man. Je zou hem zo om kunnen duwen. De hele hel is op de been om deze man te vermoorden en te doden. Want het is een drager van de belofte. En de duivel weet, God voert zijn beloften uit door deze Abraham. Dan staat die man daar in de eenzaamheid. En dan dat heerlijke woord, dat heerlijke werk Gods, wat in zijn leven openbaar komt. En hij geloofde in de Heer. Dat is zo'n diep wonder, gemeente. Dat wij dat met ons natuurlijk verstand niet eens kunnen begrijpen. Geloof is altijd een wonder, een diep wonder van goddelijke ontferming. Een diep wonder van goddelijke opzoekende zondaarsliefde. zolang wij het nog begrijpen. Ja, en toen deed ik dit en ik ben natuurlijk gedoopt en ik leef netjes en hier staat een man. Gelooft. Die maakt geen optelsommen. Dat is het wonder van het geloof. Dat is een geschenk, zegt Paulus, van Gods wegen. Dat niet dat u het is. Gods gave. Mooi is dat, hè? Dat dat zomaar uit de schrift opkomt. Dat wonder wat hier onderstreept wordt. En wat we al vaker in die geschiedenissen van Abraham zijn tegengekomen. Hoofdstuk 12 vers 4. Dan zegt de Heer tegen Abraham. Ga nou uit je land en uit je maagschap naar het land dat ik je wijzen zal. Oude man. Een man die helemaal nog geen nageslacht heeft. Geen toekomst. Ver van natuurlijk. Abraham toog heen. Hij ging. En hier wordt het als het ware herhaald. Want dat in Genesis 12 was ook een geloofsdaad. En hier is het opnieuw een geloofsdaad. Dat geloof dat wordt geschonken. En dat geloof dat uit zich in daden. We noemen dat de gave. En de beoefening van het geloof. Die gave is natuurlijk nodig. En dat is de gave van wederbarende genade. Want de schenking, de implanting van het geloof, daar gaan we vanmiddag ook over nadenken, valt samen met de wedergeboorte. Moet opnieuw geboren worden. Maar of dat nou waar is, dat moet blijken uit de beoefening. We mogen elkaar best eens de vraag stellen, als we nou volgende week aan dat avondmaal gaan deelnemen. Wanneer hebben we voor het laatst dat geloof beoefend? En hij geloofde. Er staat ook bij dat woordje hij geloofde. Een prachtige kanttekening op de Statenbijbel. En die wil ik u graag even voorlezen. Want dan staat er in die kanttekening. Kunt u natuurlijk thuis ook in uw Statenbijbels nazoeken. En hij, kanttekening 17. Dan lezen we daarin. Niet dat Abraham hier, op 85-jarige leeftijd, voor het eerst begon te geloven. Maar dat hij sterker werd in het geloof, overwinnende zijn vlees en de grote beloften die hem God van zijn zaad en voornamelijk van de Messias gedaan had, tot zijn zielen troost en zaligheid, lang zo meer aannemende. Dus wat gebeurt daar nou eigenlijk in dat kale Kanaan waar Abraham daar alleen staat? Onze kanttekenaar zegt, daar wordt niet het geloof ingeplant. Dat lezen we in Genesis 12. Maar daar wordt dat geloof beoefend. Langzamer. Geleidelijk. Stapje voor stapje. Komt Abraham steeds meer erachter. Wie hij zelf is. Nou, dat is een verloren zondaar en een verloren zondaar is. Wie God is, de betrouwbare God. En ook wat er in de toekomst ligt. Dat komende zaad. Hij stond er als het ware. Ja, ik hoop niet dat u dat als emotioneel ervaart, maar de tranen liepen over zijn wangen. Zijn hele bestaan was erbij betrokken. Ik denk dat hij daar zomaar even zei, Heer, u bent nu goed. Voor deze al bederf. Wat ben u zorgzaam. Voor deze heiden. Wat ben u groot. Voor dit nietige stoffenas. Want dat hangt samen met de oefening van het geloof. Dat wil ook het woord, het Hebreeuwse woord trouwens ook zeggen. Dat hij daar dat geloof beoefende. Het geloof richtte zich op de Heere. De drie-enige God, de verbondsgod. Nou, dat was nou mijn eerste gedachte. Dat instrument waarmee iemand recht komt te staan voor God. Dat is niet vanwege zijn ambt. Dat is niet vanwege zijn kennis van allerlei waarheden of iets dergelijks. Dat is niet omdat hij wat oppervlakkige praat doet. Het is alleen doordat hij in de nood van zijn leven op die God van de Bijbel vertrouwt. En nergens anders. Nou, dat leert de Heer zijn kinderen. En dat is het geloof waar het hier over gaat. Het geloof dat de toevlucht neemt tot de persoon van de zaligmaker. Tot de beloofde Christus. En tot hem alleen. Nou, dat is nou de vraag voor volgende week. Kennen wij dat in ons leven? Hebben we de nood van ons bestaan de toevlucht genomen tot die persoon van de middelaar? Dan gaan we nu over naar onze tweede gedachte. Dat is het wonder van het weer recht staan voor God. Maar eens gaan we zingen. Dat doen we op Psalm 140, het 7e en ook het 13e vers. Psalm 140, vers 7 en vers 13. Die tekst uit Genesis 15 vers 6 heeft verderop in de schrift heel veel betekenis. Paulus komt er in Romeinen 4 vers 3 en 4 op terug, vers 5. Daarom heb ik dat ook voor laten lezen. Paulus legt dat verder uit. Maar voordat ik nu dat ook verder ga uitleggen, en vooral u probeert toch het opmerkelijk ook van onze tekst duidelijk te maken, moet ik nou eerst even terug naar het begin. En hij geloofde in de Heere. Nou, ik heb u nou net gezegd hoe indrukwekkend dat is. En wat zou nou onze reactie zijn als we dat nou lezen? En hij geloofde in de, stel nou dat we daarbij stonden en we zien Abraham daar staan, alleen, he, geen zaad, vijanden om hem heen. En dan zegt hij, nee, maar God is mijn helper, het komt allemaal goed. Hoef nergens bang voor te zijn. Wat zouden we zeggen tegen Abraham? He, want hij heeft dat geloof natuurlijk ook op bepaalde manieren geuit. He, dat hij, he, maar Sara krijgt een kind. Nou, dan zouden we kunnen zeggen van, ja, Abraham, nou, niet te hard lopen, jongen, want dat gaat zo nog maar niet. En trouwens, hoe weet je dat nou? Sara is toch al 75 jaar oud? Of misschien dat hij zegt, nou wat mooi van Abraham, hè, dat hij dat nou, wat mooi dat hij dat nou gelooft. En wat heerlijk, wat een fijne, lieve man die Abraham en zo. Kom je er niet veel meer tegen, zulke mensen. Nou, zo kan ik nog een heleboel reacties opnoemen. Alleen, ze staan nou net niet in de Bijbel. Zijn er verkeerde reacties? Nou, nu niet altijd. Abraham wordt ook in de Bijbel een vriend van God en de vader alle gelovigen genoemd enzovoorts. Alleen, en dat is het geheim van onze tekst. God gaat daar een oordeel over geven over dat geloof van Abraham. En God gaat daar iets aan verbinden. God heeft dat geloof gewerkt. En dan staat hij daar, hè, in het land Kanaan. Hè, zo is hij daar gekomen door het geloof. En nou staat hij daar. En nou, dat een zaad zou komen, gelooft hij. En dan komt er een reactie, niet van een engel, of niet van de duivel, of niet van mensen. Want dat zijn vaak hele verkeerde reacties. Maar dan komt er een reactie van God zelf. En wat is dan de reactie van God? Voelt u hoe u die tekst moet lezen, gemeente? Hoe voelt u hoe de apostel Paulus hem heeft gelezen? Dat de Bijbel niet zegt van, oh, die kostelijke Abraham, wat is dat al fijn voor die man? En nee. Er komt een boodschap van zijn hemelswegen, van God zelf. En dan wordt er een wat moeilijk woord gebruikt. Dat is wel heel fundamenteel voor ons verstaan van de evangelieboodschap. Want er staat in de schrift, en hij, dat is God, hè, rekende het hem tot gerechtigheid. Nou, als u dat zo voor het eerst leest, dan zegt u, wat staat daar nou eigenlijk? Ik snap dat niet. En dat begrijp ik heel goed. De apostel Paulus heeft er later in de Romeinenbrief ook over geschreven, in Romeinen 4. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Gemeente, laten we eens naar die tekst gaan en bijvoorbeeld de kanttekening erbij napluizen. Waar staat dan aan de kant? Kanttekening 18. Dus God zegt niet, Brabant, je bent een fijne man. Daar kom je tegenwoordig niet zoveel meer tegen, dat geloven. Nee, dat staat niet in de Bijbel. Er staat iets anders in de Bijbel. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. En wat wordt daarmee bedoeld? Kanttekening 18. Dat is. Hij rekende hem toe. God heeft uit loutere genade hem, die geen gerechtigheid had in zichzelf. Dus Wat is Abraham een brave man en een fijne man en een kostelijke man enzovoort. Hij heeft geen gerechtigheid in zichzelf. Hem die geen gerechtigheid aan zichzelf. Om voor zijn gericht, om voor Gods oordeel te bestaan. Voor rechtvaardig geacht. Door het geloof aan zijn belofte in de komende Messias. Dus God heeft Abraham voor rechtvaardig geacht. Alhoewel hij zelf helemaal niks had. Nou moet ik eens even dat verder uitdiepen. Zodat u die tekst, dat stukje tekst, dat stukje Bijbel gaat verstaan. En zodat u dat gaat begrijpen. Zoals de schrift ons dat onderwijst. Daar staat Abraham en hij geloofde. En geloven, dat is de toevlucht nemen tot God in Christus. Geloven, dat is leunen en steunen op die zaligmaker. En weet u wat daar nou mee gepaard gaat? In de eerste plaats, kanttekening. Het diepe, onuitwisbaar, besef dat wij in onszelf 0,0 voorstellen voor God. En dat we in dat gericht voor God niet kunnen bestaan. Want we hebben geen gerechtigheid. Dat leert ons de apostel Paulus in Romeinen 3 bijvoorbeeld. Als hij spreekt over de hele wereld ligt verdoemelijk voor God. In de tweede plaats. Rekent God hem gerechtigheid toe. Dat heeft hij niet. Het wordt hem geschonken. God zegt als ware Abraham. Ik verklaar dat jij weer in een rechte verhouding staat met mij. Dat is een oordeel Gods. Een oordeel wat zich volledig voltrekt buiten Abraham, wat van Gods wegen aan hem wordt bekendgemaakt. En in de derde plaats verklaart God hem recht. Waarom? Dan komt bij de grond voordat weer recht staat. Dat je weer in een rechte verhouding komt met God. Dan kijken we nog een keer in de kanttekening. En dan lees ik daar. Omdat hij geloofde aan de belofte van de beloofde middelaar. En Paulus legt dat later in Romeinen 4 uit. Wat doet die eenzame man die er staat in het land Kanaan? Als hij op God gelooft, dan neemt hij de toevlucht op dit en dan leunt en steunt hij daarop. En dan wordt Abraham niet recht voor God geplaatst vanwege zijn geloof. Maar hij wordt recht van God verplaatst op grond van dat werk van die grote zaligmaker. De beloofde Messias. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. En er wordt alles wat Christus heeft verworven aan Abraham toegerekend. En zo staat hij recht voor God. Niet vanwege zijn geloof. Niet vanwege zijn goede werken of vanwege zijn ervaringen of noem maar op. Maar alleen vanwege die ene geldende gerechtigheid. Van de Heer Jezus Christus. En van hem alleen. God zegt heel eenvoudig: Abraham, jij deugt niet. Want je bent een verloren Adamskind. God zegt heel eenvoudig. En hij rekent tot gereden. Er is maar één middel waardoor jij behouden wordt. En dat is het beloofde zaad dat eenmaal komen zou. En nergens anders om. En God zegt heel eenvoudig: Abraham, op grond van dat offer reken ik dit jou toe. En dat wordt nu werkelijkheid. Dat wordt nu als het ware je eigendom door de beoefening en de geschonkenheid van dat ware geloof. En dat is geheim. Van dat we recht staan voor God. En nou ook weer naar dat avondmaal volgende week. Dan hebben we hier geen behoefte aan mensen die zeggen: kijk eens hoe bekeerd ik wel niet ben. En hoe vroom en hoe goed en hoe, ja, hoe voortreffelijk ik wel niet ben in mijn ervaring, in mijn bevinding, in mijn leven staat. En hoe, ja, hoe de mensen me wel niet zouden moeten bejubelen. Zulke mensen is het avondmaal niet voor ingesteld. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij enzovoorts. We komen niet volgende week. In zichzelf een stelletje stakkers. Die naar het woord van de kanttekening in zichzelf geen gerechtigheid hebben en in Gods oordeel niet kunnen bestaan. En toch mogen ze komen, waarom? En dat is het geheim van die toerekening. Omdat er een zaligmaker kwam. Die niet een klein beetje zalig maakt. Die niet voor de helft of voor 99% zalig maakt. Maar die nou die gevangen mensen die er zitten in de gevangenis van de zonde. In de gevangenis van de duivel. In de gevangenis van de dood er heeft uitgehaald. En die nu alles voor hen heeft op en aangebracht wat tot hun zaligheid nodig is. En dan gaat het in het avondmaal om die beloofde Messias. Die blank en rood is en de banier draagt. Boven 10.000 en dan neemt God het. Die persoon van de middelaar. En hij rekent dat Abraham toe. De Bijbel gebruikt ervoor het beeld van een kleed. We hebben een Adamskleed. En dat is een heel vuil en smerig kleed. God trekt dat als ware uit. En schenkt daarvoor in Christus de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid. En daar wordt nou die zondige Abraham, en wordt er nou als kinderen mee bekleed. En daardoor staan ze recht voor God. Kent u nu ook dat geheim? Dat er een streep ging finaal door alles wat van u was. Dat doe ik niet oppervlakkig, zo van, ja, ik heb ook wel eens wat. Nee, 0,0. Daar heeft niks van de mens over, echt niet. En dat in die nood, in die ongelofelijke nood, en een gekruiselde Christus kwam. En dat nou een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is het. Wat we in Genesis lezen. waar Paulus straks in Romeinen 4 verder uitlegt. En dan kom ik tenslotte nog bij mijn laatste gedachte. U weet wel, het instrument, dat is het geloof. U weet het wonder en dat is toerekening. We hebben immer God rekent het toe. De gerechtigheid van Christus. En tenslotte de vrucht. Gerechtigheid, dat tegenover onrecht. In de psalmen kom je dat heel vaak tegen. De weg der rechtvaardigen, de weg der goddelozen. En nu kunnen we de vrucht midden in het algemeen benaderen. Dat is nu de vrucht van die weer herstelde verhouding met God. En dan moet u Romeinen 5 gaan lezen. En zegt Paulus, wij dan gerechtvaardigd zijn. Wij bedoelt Paulus dat die relatie tussen God en ons weer is hersteld. Die gerechtigheid van Christus is ons toegerekend. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij de toeleiding hebben. En de hoop der heerlijkheid Gods. En dan verbindt Paulus de ene weldaad na de andere weldaad aan dat we recht staan voor God. We vatten dat dan meestal samen met de vergeving der zonde en een recht op het eeuwige leven. Maar het is veel uitgebreider. Dat leest Romeinen 5. Maar als we het nou eens ook gewoon betrekken op Genesis 15. En dan rekent hem tot gerechtigheid. Ik zou eigenlijk willen zeggen, weet u gemeente, God die onderstreept als ware wat hij in het voorgaande heeft gezegd. Abraham, ik zal echt voor je zorgen, hoor. Ik ben jouw schild. Ik ben jouw loon. Ik maak die belofte waar. En dat zaad, dat komt echt niet via Hagar, maar via Sarai. Ik ben de waarmaker van mijn woord. En wat heeft Abraham dan gemerkt? Tot gerechtigheid. De Heere die hem van nu en ook voor de toekomende zal bewaren. Ook voor de vijanden. De Heere die zijn belofte waarmaakt. God die hem van zijn heilsbelofte verzekert. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Abraham heeft daar gestaan. Verwonderd. Wat zal ik met Gods wel dan overlaan? Die trouwe Heer. Voor zijn genade dank. Zo stond hij daar. Want hij rekent hem tot gerechtigheid. Dan komt er vrede in je hart. Dan komt er gunning naar andere mensen. Dan staat er een leven gericht op zijn eer. En dan lezen we in het ver van het hoofdstuk. 7 voort zeide hij tot hem. God is niet alleen degene die rechtvaardig verklaart, maar ook zijn werk voortzet en onderhoudt. Nu gaan we eindigen, want het is tijd. Het is volgende week voorbereiding. Volgende week is het avondmaal, deze week voorbereiding. Nu zullen er ongetwijfeld onder ons zijn die de Heer Jezus niet kennen door een waar geloof. En misschien heb u de neiging om dan weg te blijven uit de kerk. En zeggen, nou laat ik dan maar niet gaan, want het is dan altijd een beetje, ja, wat klemmende dienst en zo. En het komt dan toch zo dichtbij, of niet dichtbij, of misschien, ja, ik weet het allemaal niet. Maar goed. Mag ik u van Gods wegen ernstig voor dit soort dingen waarschuwen? En dat u niet wegblijft. Verzoek toch de Heere niet. En haal geen donkerheid over je ziel. Want De Heere zal het zeker zien en zoeken. U moet er gewoon komen. Als een kerker hoort u te komen. Dat is uw plicht. En u weet, God werkt in de weg als mensen. De weg zijn genade en God werkt in de weg als mensen plicht. Hij eist het van ons. En als we dan zomaar uit de kerk willen blijven, dan zijn we ons eigen geweten aan het afstompen. Helaas is dat soms het geval. Ja, nee, dat voel ik zo niet. Nee hoor. Wees toch eens eerlijk met uw ziel. Kom getrouw naar Gods huis. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en hij bekeert zich tot de Heer. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Misschien zegt u, ik zie er zo tegenop. Want ja, ik moet wel sterk, kan niet sterven. Ik weet niet hoe het moet. Ik zou me naar de kerk moeten slepen. Nou, doe dat dan maar. Maar luister niet naar de duivel. Want die heeft maar één bedoeling en dat is wegblijven. Gun het de duivel niet. Dat hij plezier heeft in uw wegen. Misschien zegt u, ik ken dat ware geloof niet. God eist het wel. Dit is het gebod dat we geloven in zijn naam. Ja, maar nou, ik hoop dat het flink klemt in uw leven. Maar we zijn verantwoordelijk met dit door een geschenk van Gods wegen. Nou inderdaad, en dat ga ik niet voor u oplossen. Dat hoef ik ook helemaal niet op te lossen. U moet naar de hemeltroon toe, u moet naar God toe. Want daar alleen kan dat worden opgelost en nergens anders. Ga ook niet aan het redeneren en zeg, Heer, hier komt een arm mens die niks heeft. Wil u het dan leren alstublieft? En hou aan. Misschien zegt u, ik heb het ooit wel eens geloofd, net als Abraham, 10 jaar terug. Het is op het ogenblik zo ver weg, dat kan. Misschien zijn er aanwijzbare zonden in uw leven. Misschien slordigheid of weet ik veel. Sta dan een nieuwe geloofsoefeningen. Sta daarna. Hoe kun je dat doen? Door dat woord te lezen, uw knieën te buigen en de Heer aan te lopen als een waterstroom. Want God zegt in de Bijbel, ik heb nog nooit gezegd, zoek mij te vergeefs. Dat staat echt niet in de Bijbel. Maar sta er wel nadat de Heer nog eens opnieuw wat tegen u zegt. Dus in een week van voorbereiding. Niets in uzelf meer overhoudt. Maar die heerlijke persoon van de middelaar gaat schitteren. Kom dan maar als een afgebozet. Kom dan maar als een arme stumper. Want dat is het avondmaal. Horen en ze met goederen vervuld, de rijken. En ze ledig weggezonden. Dat is het avondmaal. Dat is het avondmaal van de bruiloft des lams. Dan gaan we uit in de heggen en in de steggen. Dan zullen ze komen. Door het goddelijk licht geleid. Kom tot de bruiloft. Om de Heere groot te maken. En niet te eindigen in de mens, maar in hem. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde en in die lippen. Genade is uitgestort. De Heere zegende zijn woord. Amen. Heere, zo mochten wij in een uur van voorbereiding samenkomen. We hebben gehoord van het geloof van Abraham. Wat een wonder, wat een wonder. En in de tweede plaats, wie toerekening dat u die arme stumper hebt opgezocht en hem hebt beweldadigd en u weer recht hebt gesteld voor u om het werk van Christus uw Zoon, de beloofde Messias, de beloofde zaligmaker. O, leer ons die heilgeheimen verstaan, opdat we heel persoonlijk door uw geest geleid en in uw wegen mogen wandelen. Dank voor uw hulp. Wees met ons in het verdere van deze dag. Hoor ons vanuit de hemel. Breid uw vleugelen over ons uit. Breng ons vanmiddag samen als we stilstaan bij de Dordtse leerregels. Geef dat we ook thuis over nadenken. Hoor ons vanuit de hemel. We bidden het om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente Psalm 143 vers 8. 143 vers 8. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.